Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, bij het programma Het Leerhuis van Radio Israël. Elke week behandelen wij een gedeelte uit de Bijbel. Deze week is kaderstrijken uit
Parasha Vayitze, en hij ging uit, betekent dat? Dan lezen we Genesis 28 vers 10 tot 32 vers 2. Uit de Haftara lezen we Hosea 11 vers 7 tot 14 vers 9, dat is een hele grote Haftara. Overigens, ik kan wel echt wel zeggen, Hosea is wat mij betreft mijn favoriete Bijbelstuk. En zeker hoofdstuk 11, dat is zo mooi. Ik zal het zo ook voorlezen. En dan lezen we uit het Nieuwe Testament Johannes 1 van 19 tot 51. Nou, Jacob die wordt door Yitzchak naar het oosten gestuurd, op zoek naar een vrouw. Want de vrouwen van Esaf die zijn een bron van ergernis voor Yitzchak en Rivka. Jacob moet een vrouw gaan zoeken uit hun eigen familie. Dus die gaat op weg. En wanneer hij op zijn reis een droom krijgt over engelen die op en neer gaan op een ladder die in de hemel eindigt, dan weet hij dat de God van zijn vader Yitzchak en van zijn opa Abraham ook met hem is. En hij sluit een verbond, noemt die plaats dan ook Bet-El, huis van God. En God bekrachtigt daar opnieuw de belofte die hij al aan Abraham had gedaan. Het is prachtig dat God daar later weer aan refereert, verder in deze parasha, met te zeggen, ik ben de God, die God van Bet-El. Dat vind ik zo mooi, omdat God heeft het vaak over de God van Abraham en Isaac, maar hij zegt hier, ik ben die God van Bet-El, diegene die jij zelf hebt ontmoet. Ik vind dat echt ontroerend. En dan bij zijn oom Lavan aangekomen, oftewel meneer de Wit, want Lavan is Hebreeuws voor wit, daar ziet hij Lea en Rachel. Nou, Lea heeft tedere ogen, staat heel vaak vertaald en dat is zo verkeerd. Ze heeft fletse ogen, maar dat staat er echt helemaal niet. Er staat, ze heeft tedere ogen, zachte ogen. En dat is heel wat anders dan flets, want dat, ja, met flets krijg je iets een negatieve gedachte, maar bij teder heb je juist een hele positieve gedachte. Maar goed, zij heeft dus tedere ogen, maar Rachel is verder ook heel schoon van uiterlijk en daar valt Jacob toch voor. En het is overigens opvallend dat veel mensen in het volk Israël Lea's tedere ogen geërfd lijken te hebben. We zien hier om ons heen allerlei mensen met opvallend zachte donkere ogen, echt prachtig. Nou, we kennen allemaal de geschiedenis, het bedrog van Lavan door de zussen te verwisselen. En dan moet Jacob nog 7 jaar werken om Rachel. Het is niet eerlijk. Na de tweede 7 jaar bedingt hij zijn loon en dan krijgt hij al het gevlekte vee. En hij doet er dan nog 6 jaar over om een hele gevlekte kudde bij elkaar te sparen, heel slim. En dan heeft hij uiteindelijk meer vee dan zijn schoonvader. Nou, in die tijd worden 11 van de 12 zonen geboren, als mede Lea's dochter Dina. Benjamin laat nog even op zich wachten, de jongste van Rachel. Nou, de spanning tussen de zussen Rachel en Lea is duidelijk voelbaar. Zeker als Lea als eerste 4 zonen krijgt en Rachel dan nog helemaal niets. Via de slavinnen Zilpa en Bilha worden nog meer zonen geboren. Dat is een gebruik in die tijd. Op de schoot van de huisvrouw baart de slavin een kind dat vervolgens aan de huisvrouw gaat toebehoren. En dan baart Rachel Jozef. En Benjamin laat dan nog steeds een poosje op zich wachten. Die gaat pas geboren worden wanneer ze al wegtrekken. Nou, de namen van de zonen vertellen een verhaal om er een paar te noemen. Ruben, dat is, betekent eigenlijk Reu, Ven. Oftewel, Reu betekent zie en Ven of Ben in dit geval betekent zoon. He, wat zegt eigenlijk Lea, zie een zoon, kijk een zoon. Levi betekent aanhechting, lijm. Want, zegt Lea, nu zal mijn man zich aan mij hechten. De naam Jozef betekent verzamelen. Moeder Rachel wil nog veel meer kinderen en zodoende noemt ze haar eerste zoon dan ook zo. Weet zij veel dat hij ooit graan zal verzamelen om alle broers en heel de bevolking van Egypte in leven te houden? Nou, wanneer Jacob uiteindelijk vertrekt, komt zijn schoonvader hem nog achterna en na wat ruzie om de huisafgod die Rachel heeft gestolen, sluiten Jacob en Laban een verbond. En pas.
להודות לאדוני ולזמר לשמחה עליון להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות ועל עיניו עלי היגיון וחינו להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות טוב להודות וטוב להודות לאדוני ולזמר לשמחה היום להגיד בבוקר חסדך באמונתך בלילות Adonai befoalecha Ma'aseh yadecha aranen Ma'gadlu ma'aseh Adonai Me'od ha'kum asher otecha Zuri odon la'adonai Lezamer v'shimcha elyon Le'agib b'bok yechasdecha להגיד בבוקר
להגיד בבוקר חסדך אמונתך בלילה.
En dan Hosea. Wat is er van dit volk, van die nakomelingen van Abraham en Yitzchak en Jacob terechtgekomen? Het is niet mis wat Hosea allemaal profeteert. Het volk is afgevallen van God. En in geen andere profeet staat zoveel lyrische liefde van God aan zijn volk beschreven als juist in Hosea. Ik leerde Efraïm lopen, zegt God. Ik nam hem op mijn arm, maar zij erkenden niet dat ik hen genas. Staat in 11 vers 13. En daarna de lyrische woorden in vers 8 en verder. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm, u overleveren, Israël? Mijn hart keert zich in mij om. Ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. En dan nog verder. Ik zal Efraïm niet verderven, want ik ben God en geen mens. Overigens staat er in 11 vers 7 in de meeste vertalingen fout. Er staat, en al roepen zij tot God, toch zal hij hen niet opheffen. Echter, wat staat er in werkelijkheid? En al roepen zij tot hem, niet één verhoogt hem. En dat staat in sommige vertalingen wel goed, zoals in de Statenvertaling, daarom is die ook zo goed om te lezen. En het is ook wel heel wat anders wat er staat, want het is ook een direct appel aan ons allemaal. Moeten wij verhoogd worden? Wel nee, nee, wij moeten God verhogen. Roepen we hem dus aan om alleen maar dingen te vragen? Of aanbidden we en verhogen we hem ook werkelijk? Dat is de vraag. En God heeft er pijn van dat dat daar dus niet gebeurde. Opvallend is ook dat er in Hosea 13 vers 3 staat dat God Efraïm vergelijkt met dauw. En dat is in dit geval negatief bedoeld. Efraïm zal onder meer zijn als de vroegkomende dauw die heen gaat, oftewel die verdwijnt. Hosea is een heel apart Bijbelboek, vol tegenstellingen. God spreekt hier emotioneel en boos en tegelijk vol liefde. En in 14 vers 6 komt dan die tegenstelling. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hoe wonderlijk is God? Nu is dauw juist positief bedoeld. En is hij niet heen gegaan aan het kruis, alle zonden van de mens met zich meedragend? In cryptische vorm staat dit geweldige gebeuren hier in feite al beschreven. Paulus haalt dit ook aan in Romeinen 6, 1 tot 11. Wie gedoopt is, met hem gestorven. Gestorven is voor de zonde. En die is opgestaan in het eeuwige leven dan ook met hem. Dat zijn hele diepe dingen. Zoals in Genesis in deze parasha de 12 zonen worden geboren, zo kiest Jehoshua en Johannes de 12 discipelen uit. Zoals God door Hosea profeteert dat hij het volk, ongeacht hun afdwalingen van hem, dat hij hen toch niet in de steek zal laten, zo zien we de uitkomst hiervan in de komst van Johannes de Doper en uiteindelijk Gods Zoon, die de goede herder is en die zijn schapen bijeenbrengt. God is en blijft de Heere met hoofdletters.
Thank you.